Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 81, vers 11. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijveren voor mijn eer. En ook vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Het 11e en het 12e vers van Psalm 81. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. 1 en 2 van Psalm 122. toonhoogte 165. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. En daarvan alle drie de verzen zingen we naar de wet van de Heere onze God. En de samenvatting zoals de Heere Jezus die heeft gegeven. Op toonhoogte 165. Maar we stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult voor mij geen andere goden hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wat een voorrecht. We hebben dat ook gezongen, dat we door uw Zoon Jezus Christus vrij tot u mogen gaan. Dat is uw trouw, dat tekent uw genade. Dat u in de weg en in het werk van uw Zoon een weg hebt gebaand naar u toe, achter hem aan. Die van zichzelf heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heere God, we danken u dat we ook vanmorgen weer hier in de kerk mogen zijn. We danken u dat we thuis bij de kerkradio mogen vertoeven. En we bidden van u. Wilt u ons in ons horen en in ons spreken, in ons zingen en orgel spelen, zegenen, zo dat uw woord ons bereikt en niet alleen onze oren, maar ook onze harten en dat het ons raakt. Geef dat dat ook al gebeurde toen we de 10 woorden, de 10 geboden hoorden. U hebt ze gegeven destijds aan uw knecht Mozes. We weten hoe breekbaar ze waren. We weten ook in ons eigen leven, als we achterom zien hoe we daarmee zijn omgegaan. Dag in, dag uit, keer op keer. En het is ons niet gelukt. Daarom bidden we, o God, om vergeving. Of u weg wil doen, al ons overtreden, ja, ons rebelleren tegenover u en tegenover de naaste. En dat we ons zelf zo hoog hebben en zo graag op de troon zitten. En daarom bidden we van u, o God, wilt u ons laten merken wat uw bedoeling is en geef door uw woord en door uw geest dat we ook handen en voeten geven, woorden en daden aan uw woord, aan uw getuigenis dat zo vast en zo zeker is. En juist ook aan eenvoudige mensen uw wijsheid leert. Daarvoor hoeven we niet op de hogeschool gezeten te hebben, maar wilt u ons het hart geven om de dingen van u en van uw koninkrijk te doen, te beamen en die ook te volgen en uit te dragen. Leid ons zo, ook in deze dienst, en zegen ons, hier en thuis en overal. Want zonder u kunnen we niet. We vragen het uit genade alleen, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel 1 Samuel 18 en daarvan de verzen 1 tot en met 16. In Samuel 17 was de geschiedenis van David en Goliath. Hebben we vorige week bij stilgestaan. En dan vervolgt 18. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David. Ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. David trok erop uit, overal waar Saul hem naartoe stuurde. Hij gedroeg zich verstandig en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk en ook in de ogen van de dienaren van Saul. Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en rijdans koning Saul tegemoet trokken, met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen ze in beurtzang: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul in woede Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei, ze hebben er aan David 10.000 gegeven, maar mij hebben ze er maar 1.000 gegeven. Het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn. Vanaf die dag hield Saul David in het oog. De volgende dag gebeurde het dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul en hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp, zoals elke dag. Nu had Saul een speer in zijn hand en Saul wierp de speer en zei, ik zal David aan de wand spitsen. Maar David ontweek hem tot 2 maal toe. Saul was bevreesd voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed Saul David van zich weggaan en stelde hij hem aan tot bevelhebber over 1.000, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken door naar Jonathan te kijken, door naar Saul te kijken en ook door naar David te kijken. En over David staan er heel opmerkelijk in dit korte gedeelte 3 keer dezelfde dingen geschreven in vers 5, 14 en 15. David gedroeg zich verstandig, vers 5, vers 14. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. En vers 15, toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 64, de versen 1, 4, 6 en 10. Behaag u mij gehoor te geven, ik zend mijn klaagstem tot uw troon. Zij leggen lagen voor de vromen, verschuilen zich voor hun gezicht. Hun drift aan snoodbedrog verbonden spitst dagelijks zich op listig heen. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. 1, 4, 6 en 10 van Psalm 64. Gemeente des Heren, vandaag hebben we de zogenoemde Israëlzondag, de eerste zondag in oktober. Die is daarvoor aangewezen. En hoe komt dat zo? Een kind denkt misschien bij zichzelf, Israël, die voeren toch alleen maar oorlog? Weet je, een kerk zonder Israël bestaat niet. Als je Israël vergeet, dan zaag je eigenlijk de tak door waarop je zelf zit. Kun je overlezen in de Romeinenbrief die Paulus heeft geschreven in het Nieuwe Testament, Romeinen 11. Daar schrijft hij de beeldende woorden over wortel en tak. Hij zegt, als de wortel heilig is, dan zijn de takken dat ook. En als nu enige takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent ingeënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en aan de vettigheid van de olijfboom, beroemt u dan niet over de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Romeinen 11, de verzen 16 tot en met 18. Nou, die bijzondere relatie van ons als kerk tot het volk van God, die uit zich bijvoorbeeld in voorbeden voor Israël. Liefde tot hen die de Heere lief hebben. Bewogenheid met hen uit Israël die Jezus als Messias kennen. Maar ook met hen die hem nog niet kennen en erkennen. Meeleven. Je haat de Joden niet. Misschien koop je wel Israël-producten. En als je dan zo'n rijtje opsomt, dan kan het ook bij ouderen heel gemakkelijk de gedachte teweeg brengen die aan het begin opgemerkt werd uit de kindermond, dat het wat bij je begint te borrelen en dat we redeneren en zeggen, ja, maar die Israëlieten zijn toch ook niet altijd van die lievertjes en van die liefhebbers. Nou, dat klopt. Daar heb u helemaal gelijk in. Het zijn gewoon mensen zoals u, jij en ik. Zoals wij allemaal. Je zou kunnen zeggen een heilig volk van zondaren. Vergis je daar niet in. Ook voor wat jezelf betreft. Mensen die heel in de verte en juist daarom zo dichtbij familie zijn van Adam en van Eva. En daarom hoeven we elkaar echt niks wijs te maken of naar elkaar te gaan zitten wijzen. Maar het is en het blijft wel het volk waarmee God een bijzondere band heeft en in Abraham een verbond heeft gesloten. En dat was maar niet tijdelijk. Net zoals de Heere God een verbond aanging met ons in de doop. Hij is en blijft trouw. Hij is begonnen en hij houdt trouw. Ook als wij ontrouw zijn. Ook als zij, Israël, ontrouw is. En dan mogen we toch steeds weer opnieuw bij hem aankloppen. Als Israël, als kerk. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En niet meer ben ik het waard om een kind van u genoemd te worden. Uw kind. Dat was uit die gelijkenis, weet u wel, die de Heere Jezus vertelde. In Lucas 15. En dat was nog eens thuiskomen. Schuld belijden. En gerechtvaardigd vergeven worden. Daarin gaat de Bijbel ons ook voor. Dat lees je in de Bijbel. En als je daar eens op let, heel veel Joodse gebeden gaan daar ook over. Wat dat betreft kunnen we uit het gebedenboek van Israël heel veel leren. Want daarin wordt nogal eens gevraagd of God waar wil maken wat hij beloofd heeft. En altijd is het heel opmerkelijk om te zien dat dat dan vaak begint met een lofprijzing en ook eindigt met een lofprijzing aan Gods adres, waarbij het er puur en alleen om gaat wie God is. En dat, hè, je daarmee bezig te houden, dat zou je wel eens kunnen uittillen boven je eigen gedachten, waarin wij vaak alleen maar met onszelf bezig zijn of bezig blijven. Zelfs als we bidden. Oog voor Israël, oog voor de God van Israël. Wat dat betreft zien we dat ook heel aardig terugkomen in de schriftlezing die we lazen. Uit 1 Samuel 18. Ik zei het u al, het draait hier heel in het bijzonder om drie personen. Met namen komen we ze tegen. Dat is Saul, dat is Jonathan en dat is David. Jonathan is de zoon van koning Saul. Dat betekent hij is de kroonprins. Hij is de troonopvolger over het volk van God, over Israël. En weet je wat dan zo opvalt? Dat die reactie op de overwinning van David op Goliath zo totaal verschillend is bij Saul en bij Jonathan. Saul reageert en Jonathan reageert. Heb je het gezien? Gehoord? Meegelezen? Jonathan die vormt een enorme tegenstelling met zijn vader. Saul die blijft kost wat het kost aan zijn koningschap vasthouden. Hij is koning, hij wil koning blijven over dat Israël. Hij is eerzuchtig, hij is heerszuchtig. Hij is hoogmoedig, hij is trots. Maar het vreemde is, hè, dat een kernwoord uit die eerste 16 versen van 1 Samuel 18, dat het woordje liefhebben is. Dat thema van die liefde en het verbond dat Jonathan met David sluit, dat speelt een heel belangrijke rol. Maar tegelijkertijd moet je zeggen, die vriendschap van Jonathan tot David, die lag echt niet voor de hand. Want van vader Saul mag David steeds meer, in de hoop dat hij steeds minder wordt. Saul mag David niet, terwijl Jonathan David juist wel mag. Ik zei het net al, Jonathan is de kroonprins. Toch staat er, Jonathan had David lief als zichzelf. Jonathan die geeft zijn koningschap prijs om vriend van David te worden. Door David te beschermen. En zo verspeelt Jonathan eigenlijk zijn eigen toekomst. En zijn toekomstige koningschap. Ja, er hangt nog meer aan vast. En er hangt nog meer van af. Juist in het sluiten van die vriendschap tussen Jonathan en David, deelt Jonathan straks ook in het lijden dat David moet ondergaan vanwege vader Saul. Echte vrienden die delen immers alles. En als reden hiervan zou je kunnen noemen dat Jonathan echt oog heeft voor de voortgang van het volk van God. De voortgang van Israël. En geen belang hecht aan zijn eigen waarde. Aan zijn eigen ik. Kijk mij nou. Ik, de kroonprins. Nee. Het volk van God, Israël, gaat hem voor. Jonathan die wil niet, kost wat het kost, het volk regeren. Het gaat hem om het heil van dat volk. Het gaat hem om de verwerkelijking van Gods bedoelingen. Van de volvoering van Gods doel. En eigenlijk in het licht daarvan doet hij deze stap. Vriendschap met David, door dik en door dun, met hart en ziel. Het is belangrijk in je leven. Hoe doe je je voor naar iemand, maar hoe ga je voor iemand? Wat zet je op het spel, wat breng je in? Even een kanttekening lezend aan het begin van 1 Samuel 18. Moet je stellen dat er geen enkele grond is, zoals men soms wel meent, dat die liefde tussen Jonathan en David een homoseksuele relatie zou zijn. Het is verregaande vriendschap, dat zeker. Waarbij Jonathan alles over heeft voor David. Oh ja? Ja. Hoe doe je dat als vrienden onder elkaar en je wil het goed houden? Cadeautjes? Je schuift met geld? Dat gaat hier anders. Heel opmerkelijk dat Jonathan David geen zak geld geeft als koningszoon zijnde. Hij geeft hem ook niet het extra pasje van zijn bankrekening. Maar hij deelt echt iets van zichzelf. Een gave, een geschenk waar Jonathan voor genomineerd was. Hij hangt daar niet aan, hij deelt dat uit. Hij geeft het weg, zonder moeite. Het lijkt een gave veiling. Hij geeft het voor het goede doel. Zie je dat? Uit liefde tot David schenkt Jonathan hem zijn uitrusting. Alsjeblieft. En dat David hier de kleren van Jonathan krijgt, dat is niet alleen een teken van vriendschap, maar dat is ook al een aanwijzing en een heenwijzing daarvan dat Jonathan David als kroonprins bestempelt. En weer onderstrepen, hij denkt aan de toekomst van Israël. En juist met het afleggen van zijn mantel, zijn kroonprinsenmantel, geeft hij aan David de rechten van een kroonprins. Bovendien is het prachtig om te zien dat hij openlijk blijk geeft van de eer die hij David biedt. Dat hij de ander hoger acht dan zichzelf. Is het de apostel Paulus ook niet die ons daartoe oproept? Om de ander hoger te achten dan jezelf. En niet dat je zelf graag met kop en schouders overal bovenuit toetert en bovenuit stekt en voorop loopt. En als ik het maar. De ander meer achten dan jezelf. Wie je dan ook bent. Heel vreemd. Terwijl Saul zijn wapen gooit naar David om hem aan de muur vast te prikken. Daar staat Jonathan zijn wapenrusting vrijwillig af. En doordat Jonathan ook nog een verbond sluit met David, bevestigt dat dubbel en dwars hun vriendschap. De ander hoger achten dan jezelf. Je kunt het ook omdraaien. Zie je hierin ook niet een stuk zelfverloochening? Dat je bereid bent om een stap terug te doen. Ten behoeve van die ander. Vroeg de Heere Jezus dat ook niet. Wie achter hem wil komen, verloochene zichzelf. Je verliest je totaal aan hem. Aan hem. Die je voorloper, je voorganger is met hart en ziel. Echt, niet voor een dag, niet voor een moment, niet bij een hoogtepunt in je leven, maar dag in dag uit. Nooit niet. Zelfverloochening. De ander met een kleine en met een hoofdletter, hoger achten, meer achten dan jezelf. Of kom je jezelf tegen dat je liever op de troon blijft zitten? Wat zeg je? Zo vader, zo zoon? Nee. Terwijl Saul volhardt in ongehoorzaamheid, blijft Jonathan volharden in geloof. Bij Jonathan zie je geen gevoelens van jaloezie, geen gedachten aan eigenbelang. Wat zou jij doen? U en ik? Als we iets af mogen staan voor het goede doel aan een ander? Kijk, als je er zo van buitenaf tegenaan kijkt, dan is die keus die Jonathan maakt voor een eenvoudige herdersjongen uit een eenvoudig milieu een domme keuze. Ronduit dwaas te noemen, wie doet dat nou? Als je thuis bent aan het koninklijk hof en je sluit vriendschap met een herder. Maar blijkbaar gelooft Jonathan tegen wat hij ziet in. En gelooft hij in de toekomst van Israël. En Jonathan die heeft geen afgunst ten opzichte van de zalving die David heeft ondergaan. Jonathan ziet als het ware in David de ster al opgaan. En daar is hij blij over. Een klein beetje zou je kunnen vergelijken wat hier gebeurt met Johannes de Doper en Jezus. Johannes de Doper als voorloper, als eigenlijk de door God, de engel Gabriel aangewezene, die toch weg moet vallen. Die zelfs zijn leven erbij moet laten. En als je de evangelie leest, dan zijn het bij het optreden van de Heer Jezus Christus heel veel reacties mogelijk. Hosanna, maar ook kruist hem. Mijn haan moet koning kraaien. Of u bent mijn heiland. Ik geloof, maar kom een ongeloof te hulp. Steeds weer, als je ziet op Jezus is daar die worsteling. En dat blijft het ook, dat op en neer gaan. Zodra het één rechte lijn wordt, moet je je maar eens achter je oor krabben. In het geloof gaat het om het afzien van jezelf, opzien tot Jezus Christus, je hart gericht hebben op Gods gezalfde. Ik ben niet een gevierde persoon die dit of dat wel klaar heeft gespeeld. Met hart en ziel Christus liefhebben, met hoofd en handen in woorden en daden. En dan gaat de kerk aan, links en rechts. En dan gaat Israël aan, links en rechts. En waar dat ontbreekt, hè, dat je Jezus de eerste en de beste laat zijn, je Heer en Heiland, is er dan nogal sprake van geloof, als ik voorop moet lopen? Nee. In de evangelie is de gezalfde, de Messias, is Christus, een vluchteling, iemand die geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. Iemand die niet geacht wordt. Ga je vriendschap aan met zo'n gezalfde, met zo'n herder, met die Messias, met Jezus Christus. Denk ook maar aan wat Jezus zegt in Johannes 15, dat hij zijn discipelen vrienden noemt. En er de vinger bij legt dat vrienden voor elkaar geen geheimen hebben. Niet stiekem doen. Niet achterbaks doen. Geen achterklap beoefenen. Opmerkelijk is het hier ook te noemen bij David en Jonathan, dat er aan het eind van de schriftlezing genoemd wordt dat heel Israël en Juda van David houden. Dan wordt hetzelfde woord gebruikt als wat Jonathan tegenover David deed. Liefhebben. Jonathan is niet de enige. Een heel volk staat te trappelen tot hij hun koning wordt. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Nou, Saul. Als we zien wat Saul allemaal doet in dit korte stukje. Dat is niet zo fraai. Hij stelt David aan als aanvoerder in het leger. Vanwege zijn kwaliteiten. Want David deed het goed op de een of andere manier. In de ogen van het volk wordt het ook opgemerkt. Maar ook in de ogen van de dienaren van Saul. En de vrouwen die achtergebleven waren thuis in de gezinnen. Die heffen een loflied aan. Wanneer David weer terugkomt. En er is een heel muziekkorps is erbij. En er wordt gedanst en er wordt gezongen. Het is echt iets in de zin van hij leven hoog. Oké, Saul wordt het eerst genoemd. En daarna David. Maar let even niet op de getallen. Op de cijfers die erbij staan. Duizenden. En dan tienduizenden. En dat steekt Saul. En dat doet zijn woede ontsteken. En daarbij spreekt hij smalend een bang vermoeden uit. En hij heeft het bij het rechte eind. Alleen dat hoopt hij natuurlijk nooit. Dat dat koninkrijk ooit nog eens een keer aan hem zal worden overgedaan. Van hem daar. Van die David. En vanaf die dag vertrouwt hij David niet meer. Geen liefde, geen verbond, maar haat. Dat is het tegenovergestelde. Twee uitersten worden ons hier getekend in dit ene korte gedeelte. En daarom houdt Saul hem des te beter in de gaten. En het liefst wil hij hem dood. En met zijn speer weet Saul David net niet aan de muur te spitsen. Nou, dan maar op een nette manier vooraan in het leger. Dan maakt hij het ook niet zo lang. Is dat een idee? Maar steeds weer opnieuw komt David in levende lijven terug. De Messias, de gezalfde van God, moet immers nog aan zijn taak beginnen. Ondanks alles wat hij meemaakt en doormaakt en naar zich toegeworpen krijgt. God zorgt voor zijn zaak. God zorgt voor zijn volk. God zorgt voor David. Dat was even heel kort Saul. En dan komen we bij David. Weet u wat me zo opvalt in die geschiedenis van David hier? Dat is zijn rol. De rol van David. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant de emoties van Jonathan, die lopen gigantisch hoog op in liefde. En aan de andere kant de emoties van Saul, die lopen enorm hoog op in haat, ten nadele van David. En als er, waar dan ook, emoties hoog oplopen, dan is het oppassen geblazen. Want zie je het dan nog wel? Zo zuiver. Meestal niet. Ook vandaag de dag. Alles is gericht op emo. Op gevoelens. Dat drijven hele volksstammen op. Ook in het geloof. Ook in de kerk. Ook in de gemeente. En dan vraag je wel eens af, waar is de nuchterheid? Waar is de waakzaamheid? Waar met name in het Nieuwe Testament toe wordt opgeroepen. Het valt mij op dat David niet reageert naar Jonathan toe. Heb je het gelezen? Ik niet. Het valt mij op wat er over David gezegd wordt. Dat hij trouw is. En trouw blijft. En met nadruk staat er dan steeds bijgeschreven, en dat zal toch echt niet voor niks gebeurd zijn, dat David zich verstandig gedroeg. Wat heeft dat jou, wat heeft dat mij te zeggen? Wat betekent dat voor ons? Als die woorden bij herhaling in dit tekstgedeelte geschreven staan. David gedraagt zich verstandig. Je zou haast denken, joh, wat is die David een koude kikker? Ja toch? Die toont helemaal geen emoties. Heeft hij ze wel? zou je haast denken. Nou, lees dan de psalmen nog maar eens. Die zijn vol van hoogtepunten en van dieptepunten. Die zitten vol met klagen en met dragen, met beloven en geloven. Wat er wel bij geschreven staat, de Heere was met hem. David had succes, hij was voorspoedig. Maar ook toen die voorspoed plaats maakte voor tegenslag, bleef dat ene staan, de Heere was met hem. Vind je dat geen voorbeeld? Dat je je niet laat meeslepen door teen of door tander, maar dat God met je is. David is niet afhankelijk van zijn voorspoed. Goddank. Zinkt ook niet weg onder zijn tegenslag. Maar hij kan zich vanuit het feit dat God met hem is, zich verstandig gedragen. Het betekent ook wel overwogen. Hij bekijkt eerst de dingen eens. Hij overdenkt ze. Hij schenkt er goed aandacht aan. Hij zet niet zijn verstand op nul en zijn blik maar op oneindig, nee. En van daaruit krijgt dit begrip wat hier gebruikt wordt ook zijn betekenis van voorspoed hebben. Voorspoedig zijn, dat je verder kunt. Omdat God met je is. Hoe bestaat het, hè? Wat staat er wel zo bij? Ik kijk ernaar, de Heere was met hem. Dat is vreselijk niet, met Saul was God, maar met David. Maar laten we ook gewaarschuwd zijn, want waar die gezalfde van de Heere dit overkomt, daar ligt ook het anti-gezalfde, het anti-messiaanse zo vlak bij. Heb je dat gehoord van de week, vorige week? Van die atheïstische kerk, overgewaaid uit Engelstalige gebieden. God is dood. Zo beginnen ze. Dus de Heer is ook niet met je. Dat staat bovenaan. En voor de vorm wordt er dan vanuit een boek gelezen dat Bijbel heet. En uit het verhaal wordt er dan een levensbeschouwelijk thema gehaald. En daar praat men dan over aan de hand van persoonlijke ervaringen. Om zo met dat thema achter de hand tot een gesprek te komen. Maar God staat er buiten. En Jezus Christus is er niet in. En zo wordt het een zweverig gezwets. Waak daarvoor. Juist door je Bijbel wel te lezen, in geloof, in afhankelijkheid, te zien wat er staat. Kijk, dat onbaatzuchtige plaatsmaken van Jonathan voor David is niet alleen voor Saul, maar ook voor ons zo beschamend. Het houdt je zo de spiegel voor, omdat ik die ander zo moeilijk uitnemender acht dan mezelf. Ik hou zo graag mijn eigen koninkrijk gaande en staande. En die geest van Saul, die is niet dood. Die is er later in de Bijbel bij de paaszaal bij Jezus ook weer. Die is er aan de avondmaalstafel net zo goed en daarna niet minder. En achter die ziekelijke verschijnselen van de woedeaanvallen van Saul, ja, daar zit de zonde van de hoogmoed, de trots. We mogen God om wijsheid vragen, om dat ook nu, om dat vandaag de dag te onderkennen, te bestrijden, ons te bekeren, daarvan terug te komen. Je zou verwachten, hè, als er iemand een flinke speer naar je toe gooit, dat je bang bent voor zo iemand. Je zou verwachten dat David Saul vreesde, maar het staat er omgekeerd. De angst is aan de kant van Saul. Dat is onthullend. David kan zingen, in God is al mijn heil, mijn eer. Als God met je is, ben je onaantastbaar. Dan vreest zelfs de vijand je. Wat zei Jezus ook alweer? Ondanks de macht van de tegenstander weet hij dat hij alleen het lichaam kan doden, maar niet de ziel. Matthäus 10, vers 28. God was met hem. Heeft Jezus het anders gezegd toen hij van aarde wegging en afscheid nam van de wereld? Let op, zei hij, ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de wereld. Kijk, dat is koninklijke taal. Dat is taal van een Messias. Dat is taal van de Heere Jezus Christus. Het is haast een bevel. En daarmee kun je in de strijd van het geloof uitgaan van de overwinning. En zo, elke dag weer, koninklijk onderweg zijn. Zelfs midden in een wereld die naar God en naar zijn gebod niet meer vraagt. Maar u, jij, ik, wij, totaal anders. Amen. Wij zingen op toonhoogte 104. Mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend. Alle drie, alle vier de versen. gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heere Jezus Christus, we danken u voor wie u bent. Heel uw woord staat daar vol van. En nog kunnen we u niet begrijpen in de zin van in de vingers krijgen. U bent heilig. Heere, we danken u daarvoor. Geef dat we u zo ook erkennen en zelf van onze tronen afkomen. Afstand doen van onze hoogmoed en trots. Afstand doen van al datgene wat wij zo hoog houden of soms ook zo hoog zit. We danken u, o God, dat u vriendschap aangaat. Ja, uw liefde betoont aan mensen die behoren tot het gepeupel. Mensen die eigenlijk geen waarde hebben vanwege waar we ons hebben weggewerkt. In de bosjes, net als Adam en Eva, ons verstoppend voor u in de wetenschap. We zijn het niet waard en we hebben gezondigd. Toch zoekt u ons op. Heb dank, o God, dat u telkens weer opnieuw de eerste bent en de laatste. En we bidden van u, geef dat we gehoor geven, elke dag weer opnieuw. Niet alleen bij de hoogtepunten van het leven, maar ook bij de dieptepunten, bij de vragen en bij de waaroms. Dat we u toch kennen als een God die ons nabij is, omdat uw naam Heere is. Ik zal zijn die ik zijn, zal ik ben die ik ben. Niet de afwezige, maar de aanwezige. Heere God, ontferm u zo over ons. In voorspoed, in tegenspoed. Gedenk allen die een kruis hebben te dragen, wat hen te neerdrukt. En dat kan zoveel zijn in een leven vol met vragen, in een leven vol met vrezen, in een leven waarbij we niet weten hoe het verder moet. En dan toch te zien en in te zien, u bent er. En u zult er blijven. Heere, gedenk allen die tobben met ziekte en zorg. Ook met hen die chronisch ziek zijn. We bidden u voor degenen die revalideren. Gedenk mevrouw van Ravenstein en mevrouw van Zomeren, mevrouw van Hattem. We danken u dat meneer van Stralen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Maar we bidden u ook voor mevrouw van Avieren, die in Tiel is opgenomen om een operatieve ingreep te ondergaan. Geef, Heere God, dat het alles goed mag gaan. En dat we ook mogen merken dat u een God bent die trouw houdt. Gedenk meneer Geurts, die thuis zo ernstig ziek is. En zorg ook voor Dirk van Inge in Wolfhezen. Heere God, we bidden u voor uw volk Israël. Dat door de eeuwen heen zo vaak een mikpunt is geweest en dat zelf ook terug mikt. We bidden u, o God, geef ook daar opening van zaken als het gaat om uw woord, als het gaat om het Nieuwe Testament, als het gaat om het feit dat u de Vader van onze Heere Jezus Christus bent. Geef ook daar de liefde tot u en tot uw dienst. En dat ook daar gemerkt wordt dat u een God bent die uw woord in vervulling doet gaan. Bewaar uw oogappel, o God. En bewaar ook en vermeerder ook uw kerk over het hele rond van de aarde. Opdat we bij terugkomst de Heere Jezus herkennen en erkennen als een vriend die we lief hebben. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Open daarvoor ogen, ontsluit daartoe harten en bekeer daarvoor ons, mens, dichterbij en verder weg. En geef ook onder uw volk Israël een terugkeer tot uw woord, tot uw Zoon, Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor de zing-in vanavond, als we weer mogen zingen van uw heil en uw grote daden, die mogen bezongen worden. U bent het zo waard. We bidden u voor de activiteiten in de gemeente die mogen plaatsvinden. In het bijzonder ook voor de talentenveiling aanstaande donderdag. Heere God, het mag alles geschieden met het oog op de voortgang. van uw gemeente, ook hier ter plekke, ook naar de komende geslachten toe, dat het kerkgebouw wordt onderhouden en in goede staat wordt gebracht, opdat we als kerk nog letterlijk, nog figuurlijk, geen bouwval zouden zijn. En laten we daarom allen ons steentje mogen bijdragen. In woorden, in daden, in gebed, in dankzegging, in aanbidding, in lofzegging. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood. Wat is er veel ellende, dreiging, haat en nijd, oorlogen en geruchten van oorlogen, maar ook ziekte, epidemieën. Het lijkt alsof ze steeds dichterbij komen. Heere, geef kennis en kunde uw zegen om het te bestrijden. En geef verstand aan een ieder die zo graag op de troon zit en de dienst uitmaakt, om klein te kunnen zijn. Bekeer, o God, en begin maar bij ons, bij mij. Wil ons horen uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die, hoewel hij aan uw rechterhand gezeten was, en dat had hij niet gestolen, toch naar de aarde gekomen is, onder ons mensen vertoeft, ja, en als een misdadiger gehangen aan het kruis, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Zijn naam de eer. Amen. Wij gaan onze liefdegaven nu geven in de dienst der offerande. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de diakenen. De tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. Van harte bevelen we deze collecte bij u aan, als ook de zendingsbussen bij de uitgang, bestemd voor het werk van de GZB. We zingen daarna van Psalm 95, de versen 1, 2 en 3. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. 1, 2 en 3 van Psalm 95. Misschien moest u bij het lezen van de weekbrief en dan met name het laatste stukje dat daarin afgedrukt staat ook wel twee keer lezen. Ik dacht eerst dat al die flyers op straat lagen. En dat zou niet zo netjes zijn als ze zo als kerk naar buiten traden. U hebt misschien gezien, er wordt een beroep op u gedaan om de flyers ten dienste van de talentenveiling van aanstaande donderdag mee te helpen rondbrengen. En ze liggen op straat gesorteerd. Dus als ieder straks in het Baken een paar straten meeneemt en morgen of overmorgen voor zijn rekening neemt om die te bezorgen, dan komt dat vast en zeker in de bus. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.